Een aantal mededelingen, gemeente. De eerste is dat vandaag de extra collecte voor de bouwkas plaatsvindt. Vervolgens de tweede afkondiging aangaande de ambtsdragersverkiezing. Aftredend zijn de broeders, ouderling en kater en diaken J.P. Wiegel. Beiden zijn herkiesbaar. De kerkraad heeft ter voorziening in de vacatures de volgende tweetallen gesteld. In alfabetische volgorde. Voor ouderling de broeders N. Kater en M. Talen. En voor de diaken de broeders C. Hartman en J.P. Wiegel. Derde mededeling is de tweede afkondiging van de enkelvoudige kandidaatstelling voor een te beroepen predikant. De kerkraad stelt u als zodanig dominee P. den Butter de Driebergen voor. En tenslotte de verkiezing zal Deo Volente plaatsvinden op de mans lidmatenvergadering van dinsdagavond 5 maart aanstaande. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 89 de versen 9 en 12. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en in aansluiting op de lezing van Gods heilige wet zingen we uit Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing is deze morgen uit het 20e hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, vanaf het 11e tot en met het 29e vers. We noemen nu Johannes 20, de versen 11 tot en met 29, na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 147, het 10e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 20, te beginnen bij het 11e vers. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als ze dan weende, bukte zij in het graf en zag 2 engelen in witte klederen zitten, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeide tot haar: vrouw, wat weent ge? Ze zeide tot hen: omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni, hetwelk is gezegd, meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Here gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Here zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden, gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden zij vergeven. En zo gij iemand zonden houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Here gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Here en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen nadenken over een gedeelte uit onze Heidelberger Catechismus. De tekst die het uitgangspunt vormt voor de prediking van deze morgen kunt u vinden in dit hoofdstuk, Johannes 20, het 17e vers. Johannes 20, vers 17, waar het woord van onze tekst luidt: Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, en tot mijn God en uw God. En we lezen, mede in het licht van dit schriftwoord, wat onze belijdenis zegt in zondag 13, vraag en antwoord 33. Zondag 13, vraag en antwoord 33. Daar wordt de vraag gesteld: waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? En dan luidt het antwoord: daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is, maar wij om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Willen we samen nu eerst het aangezicht van de Here zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wanneer wij voor uw aangezicht naderen, Heere, dan past ons diepe eerbied. Want u bent de God die alle dingen bestuurt, die ons leven schiep, deze wereld uit het niet tot aanzijn riep. U bent het ook die ons deze dag geeft en de gezondheid, zodat we in de kerk mogen zijn of mee mogen luisteren voor de kerktelefoon. U geeft bovenal goddelijk onderwijs vanuit uw woord en ook vanuit de belijdenis die op dat woord gefundeerd is. En als wij dan zo tot u naderen, laat het dan mogen zijn in het diepe besef van onze nietigheid en kleinheid, van onze zonde en van onze schuld. Want zo staan we voor u, die de heilige, de majesteitelijke God zijt, als zondige mensen, broos en vergankelijk, aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, zegt ons oude doopformulier. Heren, wanneer die dingen op ons afkomen, dan willen wij daar eigenlijk niet aan. Het hele tijdsbeeld en de hele tijdgeest gaat daartegen in en ook ons hart komt daartegen in opstand. Maar leer het ons vanuit uw woord verstaan en leer ons er ook onder buigen dat het zo met ons staat. En dat wij niets tegen u hebben in te brengen. Dat wij alleen dienen te buigen. En dan weet u, Heren, dat dat onmogelijk voor ons is, dat daar van alles tegen in verzet komt. Maar u weet ook dat het de beste plek is op deze wereld en in ons leven als we waarachtig en oprecht voor u mogen buigen. Want dat daar zegen in te verwachten is en dat daar uw zegen ook in meekomt. En daarom bidden we van u, Heere, geef dat we het zo ook mogen beleven vanmorgen. Dat we zo in de kerk gekomen zijn en zo naar uw woord mogen luisteren, zo onze psalmen mogen zingen, zo ook mogen bidden en mogen danken in deze dienst, met een verbroken hart en gebogen voor uw majesteit in het besef van onze nietigheid en van onze schuld en van onze diepe afhankelijkheid. Want dan is er ook verwachting. Dan zult u ook vanuit uw woord ons onderwijs geven. En als het aan deze morgen gaan mag over diepe dingen, over u, o Heere Jezus Christus, als de enige geboren Zoon van de Vader, en over allen die door genade uw kinderen zijn als kinderen van God en van diezelfde Vader, vragen we of u het onderwijs wat daarin ligt opgesloten voor ons allen wilt zegenen. Ook voor hen, Heere, die geen kinderen van u zijn. Want dat wij, zoals we het in onze belijdenis gelezen hebben, dat betreft niet alle mensen zonder onderscheid. Van nature zijn wij kinderen van de toren. Van nature zijn we geen kinderen van u. Dat hebt u zelf, Heere Jezus Christus, tijdens uw aardse leven zo heel duidelijk gezegd. En Heere, als het nog zo met ons is dat we nog voor eigen rekening leven, dat we geen kind van u zijn, of misschien onszelf wat op de been proberen te houden met wat goede en goedkope gedachten over onszelf en ons iets aanmatigen wat ons volstrekt niet toekomt, geestelijk gesproken, wil u dan laten zien dat er bij u een weg is. Maar dat wonder gebeuren moet, om van een kind des toorns tot een kind van u te worden, in de weg van de wedergeboorte en van de bekering. Heren, wanneer die dingen ook vanmorgen aan de orde mogen komen, wil u het gebruiken en zegenen, zodat mensen die nog voor eigen rekening staan en geen kind van u zijn, door uw woord overreed en overtuigd worden en het met u eens gaan worden. En de noodzakelijkheid van de bekering, van de verandering van het hart, gaan inzien en daarmee tot u vluchten. Of u een hart wilt vernieuwen en hen wilt bekeren tot u de levende God. Wil u ook zijn, Heere, met hen die door genade iets van dat werk van u kennen, maar zichzelf niet voor een kind van u durven houden. Die in de kerk zitten en straks naar de preek luisteren als mensen in zekere zin zonder adres. Ze durven zich bij uw kinderen niet te scharen. En met de onbekeerde en de wereld kunnen ze ook niet mee, al zien ze bij zichzelf nog zoveel onbekeerlijkheid. Heere, wil u geven dat vanmorgen er onderwijs in de prediking mag liggen, zodat ze gaan zien dat nu de vastigheid om te mogen weten een kind van u te zijn nooit in hunzelf te vinden is. Ook niet in de offers die ze brengen of de tranen die ze plengen. Maar alleen in het werk van Christus en in de bediening van de Heilige Geest, die twijfelende harten overreed door het woord en overtuigd door het woord, dat ze kind van u mogen zijn. Want deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Heere, wil door die geest dan twijfelende, van verre staande onder uw kinderen overreden en overtuigen en dichter bij u brengen, zodat ze het zien mogen en weten mogen als uit uw eigen mond, als door uw eigen woord. Ik ben des Heren. En dat de belijdenis van een Thomas in hun hart mag leven. Mijn Heren en mijn God. Denk aan allen die daar iets van mogen zien, van dat kindschap. Al is het misschien soms van verre, al liggen er soms sluiers, mistsluiers, nevels over. Heere, wil u het uw kinderen aan het hart leggen. Welke geweldige voorrechten er zijn wanneer wij uw kinderen mogen heten. En wanneer dat ook aan ons hart gelegd wordt, geeft dat ook de hoge verplichtingen, de geweldige eisen aan het hart gelegd mogen worden, opdat we zien dat het niet zomaar iets is, maar een groot wonder en een ontzaggelijk voorrecht om dat te mogen weten. En wil u geven, Heere, dat uw kinderen ook als kinderen van u mogen wandelen. De familiegelijkenis van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de oudste broeder mogen vertonen. En zo in gehoorzaamheid en in nieuwheid des levens mogen gaan op de weg die u wijst. En u weet, Heere, dan moeten uw kinderen het belijden. Dan is er zo vaak zo heel veel wat tegen u en tegen uw bedoeling ingaat. Ze dwalen, ze zondigen, diep schuldig zijn en blijven ze in zichzelf. Maar wil u het laten zien, dat nu alle dingen in het leven van uw kinderen moeten medewerken ten goede. Degene die naar uw voornemen geroepen zijn, o Heere, geef het te ervaren. En wil u ook vanmorgen zo vanuit de prediking van uw woord een schat aan genade uitdelen. En dat aan mensen die dat allerminst verdienen. Wees u met de gemeente. Denk u aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan. Wees u met degene die verdrietig zijn omdat een verlies hun leven binnentrad. Wil u denken aan allen die rouw hebben, weduwen, weduwnaars. Mensen die een kind moeten missen, degene die vader of moeder ten grave droegen, misschien nog niet eens zo lang geleden. Heere, wil u de troost en de kracht geven, dat die toch alleen bij u te vinden is. En laten zij die in rouw zijn, het ook voor uw aangezicht neer mogen leggen en hun verdriet voor u mogen verwerken. Denk aan allen die ziek zijn. U kent ze, degene die ernstig ziek zijn, degene die misschien korte tijd met ziekte te kampen hebben, maar u weet ook van vragen die diep ingrijpend zijn en van strijd die niet gemakkelijk is en een weg die door het onbegrepene gaat. Heere, wil u in die omstandigheden meekomen en dat we het mogen zien. Dat gij de God zijt, die ook al is uw weg soms onbegrijpelijk, toch een God wilt zijn die op het gebed wonderen wil doen. Dat vragen we voor al onze zieken en we dragen ze aan u op. We bidden u heel bijzonder voor Marjolein Kiewiet. We zeggen uw naam dank dat ze uit het ziekenhuis thuisgekomen is. Dat u het tot zover de dingen gezegend hebt. Maar u weet ook, heren, dat is u volmaakt bekend, veel beter dan dat wij het weten, dat zij nog behandelingen zal moeten ondergaan. En u kent alle vragen en zorgen en opzien die er ook rondom die behandelingen zijn. Wil u het voor Marjolein zelf, maar ook voor de ouders en de verdere familie, in deze omstandigheden zo maken dat ze het van u mogen verwachten. En dat er ook een stille overgave in het hart mag zijn en een hopen op u. En wil u dan zelf die behandelingen ook zegenen. Heren, u kunt toch alle middelen zegenen. U hebt dat meer dan eens betoond. Wil het ook in deze omstandigheden doen. En maak het ook zo dat ze in die behandelingsweg het van u verwachten mag en dat het alles mee zou mogen vallen. En ook als er misschien momenten zijn dat de vragen op haar afkomen, wil u geven dat u met haar mag zijn. En bovenal zegen deze omstandigheden voor haar en degene die haar lief zijn persoonlijk. We bidden u, heren, denk aan allen die op andere manieren een kruis hebben te dragen of met moeite in aanraking zijn gekomen. Wil u hen allen nabij zijn. Denk ook aan onze eigen moeder en de oma van onze kinderen. We zeggen uw naam dank dat het naar omstandigheden redelijk gaan mag. We bidden of u verder herstel wilt geven. En heren, bovenal wil u zelf met uw trouw haar vergezellen. En laat uw oog op haar gevestigd mogen zijn. En wil u bij het ouder worden met alle moeite die dat geeft. En ook dat is u bekend. Haar heel bijzonder nabij zijn met uw ontfermingen. Wees zo met ons allen. We hebben veel te vragen. We hebben ook veel redenen om dankbaar voor te zijn. Want er zijn ook velen onder ons die meer ontvangen dan ze verdienen. Ja, dat doen we eigenlijk allemaal. Want wanneer we zien wat we nog overhouden, zelfs onder moeilijke omstandigheden, dan is er reden om uw naam te erkennen. Heren, doe het ons zien. En zeker wanneer er geen bijzondere zorgen in ons leven zijn op dit ogenblik, geef dat de goedheid van u die daarin blijkt ons klein mag maken. En wil u geven dat de zegeningen niet als vanzelfsprekendheden ontvangen worden, maar dat we met de zegeningen onder u, de grote gever van alle goed, terecht mogen komen. Zegen ons deze morgen. Geef de bediening van uw geest, ook in het uitdragen van de boodschap. Geef te luisteren, geef te spreken. Heren, ook daarin zijn we zo diep van u afhankelijk. U weet hoe alle dingen ook in een week als de achterliggende week op ons af kunnen komen. En ieder van ons in het werk met betrekking tot de grote en de kleine zorgen. En hoe al die dingen ons kunnen vervullen, zelfs als we op een stille zondagmorgen als deze in de kerk zitten. Laat het de loop van uw woord niet in de weg mogen staan, maar geef te luisteren en geef ook te spreken. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden en dat enkel en alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 2, de versen 4, 6 en 7. Psalm 2, 4, 6 en 7. Zingen we samen terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren.
Thank you.
Einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 103, het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. 103, vers 7. Geliefde gemeente, de naam Zoon van God, wat betekent die eigenlijk? Veel mensen zullen waarschijnlijk zeggen, nou dat is eenvoudig, dat is de naam van de Heere Jezus. Hij is de Zoon van God. En dat is waar, maar als u de hele Bijbel bij die vraag betrekt, dan liggen de dingen toch nog behoorlijk wat ingewikkelder. Want het blijkt zo te zijn dat allerlei mensen en zelfs engelen met die naam worden aangeduid. Om een kleine bloemlezing te geven, ik ben niet volledig. In de Bijbel wordt Adam de Zoon van God genoemd. U kunt dat lezen in Lucas 3. In de Bijbel worden koningen de zonen van God genoemd. In verschillende psalmen spreekt God David aan als zijn zoon. In Psalm 82 gaat het over de rechters en wordt gezegd, gij zonen Gods. En wanneer u het boek Job kent, dan weet u dat in het begin en aan het einde van het boek Job gesproken wordt over de engelen die in de troonzaal van God zijn en zij worden kinderen Gods of zonen van God genoemd. En zo zouden we door kunnen gaan. Mensen en engelen, ambtsdragers en niet-ambtsdragers, ze worden in de Bijbel genoemd met die naam zoon of zonen van God. Toch eigenlijk wel verwarrend, vindt u niet? Als daar dan ineens ook de Heere Jezus zoon van God genoemd wordt. Wat betekent dat dan eigenlijk? Is hij een zoon van God zoals die andere zonen van God zijn? Is hij een zoon van God net zoals de engelen dat zijn? Is hij een zoon van God net zoals Israël in Exodus 4 de zoon van God genoemd wordt? Is hij de zoon van God zoals Adam een zoon van God was? Hoe moeten we het verstaan? Wel, we willen er vanuit het woord van onze tekst en vanuit dit deel van onze Heidelberger catechismus over nadenken. En dan is het thema voor de prediking meteen al een aanduiding in welke richting we de oplossing van deze vragen zoeken. Namelijk Gods zoon en Gods kinderen. En we letten op twee dingen die onmiddellijk uit de catechismus naar voren komen. In de eerste plaats op het zoonschap van Christus. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. En in de tweede plaats op het kindschap van de gelovigen. Maar wij om zijnentwil uit genade tot kinderen aangenomen. Gods zoon en Gods kinderen. Ten eerste het zoonschap van Christus en ten tweede het kindschap van de gelovigen. We zijn in deze serie preken over de Heidelberger catechismus bezig met het behandelen van de namen van de Heere Jezus, zoals die staan in de 12 artikelen, de artikelen die iedere zondagavond worden gelezen. Ik geloof in God de Vader, de schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heer. En nadat we over de naam Christus hebben nagedacht, zijn we dan nu toegekomen aan de naam Gods Zoon. Christus, de enige geboren Zoon van God. Zo luidt het woord in onze 12 artikelen eigenlijk. En vandaar dat hier in de catechismus die 12 artikelen gaat uitleggen, ook de vraag aan de orde komt, waarom is hij Gods enige geboren Zoon genoemd? Terwijl wij toch ook Gods kinderen zijn. U voelt, achter die vraag zit eigenlijk het hele punt waar we mee begonnen. Als in de Bijbel Gods kinderen ook wel zonen Gods genoemd worden. als rechters en koning het volk van Israël die titel draagt. Waarom wordt Christus dan de Zoon van God genoemd? Is hij één van de vele zonen? Of is hij toch een heel bijzondere Zoon van God? Een unieke Zoon van God? En dan is het zo, wanneer we de Bijbel naspeuren en ook dit belijden van de Heidelberger Catechismus op ons laten inwerken, dat heel duidelijk is dat de Bijbel in de richting wijst die ook de Catechismus gaat. Christus is in heel bijzondere zin de Zoon van God. Waaruit dat blijkt? Wel, dat blijkt allereerst daaruit dat wanneer zijn zoonschap in de Bijbel ter sprake komt, er altijd een onderscheid gemaakt wordt met die andere zonen. Ik denk bijvoorbeeld aan de brief aan de Hebreeën. Als in het begin van de brief aan de Hebreeën wordt gezegd dat de Heer Jezus Christus gekomen is en dat hij hoger geworden is dan de engelen. U weet wel, dat moeilijk te begrijpen hoofdstuk, Christus hoger dan de engelen. Dan brengt de apostel daar ook ter sprake dat de Heer Jezus Christus de Zoon van God genoemd wordt. Nou, engelen werden ook zonen van God genoemd in het Oude Testament. En vandaar dat de apostel de vraag aan de orde stelt, is de Heer Jezus dan één van de engelen? Nou, dat is in de oude kerk wel eens gedacht. Dat werd misschien zelfs onder die Hebreeuwse christenen wel gedacht. Christus is een hoge engel. De hoogste van de engelen. Nee, zegt de apostel daar. Christus is geen engel. Want tot wie van de engelen heeft God ooit gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in die moeilijke woorden wordt dit in elk geval duidelijk, dat de Heere Jezus op een heel andere manier Zoon van God is dan de engelen. Want dat onderscheid, zo zegt de apostel, daar is een wezenlijk onderscheid. Hij is veel hoger dan de engelen geworden. Christus, een heel andere Zoon dan de engelen. En als u een andere tekst wilt waarin het onderscheid tussen het zoonschap van Christus en het kindschap van de gelovigen heel duidelijk uitkomt, dan zouden we bijvoorbeeld kunnen denken aan de tekst die vanmorgen gelezen is uit Johannes 20 uit het opstandingsevangelie. Want dan ontmoet de Heere Jezus kort na zijn opstanding Maria, die daar bedroefd staat bij het graf. En Maria, ze denkt in een waas van tranen dat die gestalte die daar voor het graf staat, dat dat de hovenier, de tuinman is van de hof van Jozef. Maar als de Heere Jezus haar naam noemt, dan hoort ze zijn stem en herkent hem. En dan wil ze hem aanraken. En dan moet u dat aanraken hier in Johannes 20 niet lezen, alleen maar even zo zijn hand aanraken. Maar ze wil hem vasthouden. Ze wil als het ware hem omhelzen en bij zich houden, zodat hij nooit meer weg kan gaan. En dan laat de Heere Jezus Christus weten dat dat niet mag. Want hij zal weggaan. Want ik moet opvaren naar mijn vader. En dan voegt hij eraan toe, aan het slot van de tekst, want ik vaar op tot uw vader en mijn vader. Tot uw God en mijn God. En daarin ligt al aangeduid dat Jezus Christus op een andere manier kan zeggen: God is mijn vader, dan Maria dat kan zeggen. Dat ligt in de uitdrukkingen die hier gebruikt worden al heel duidelijk. Maar als u het misschien door onze vertaling nog niet helemaal scherp ziet, dan kunt u erbij betrekken dat wanneer later in de brieven van Paulus gesproken wordt over het kindschap van de gelovigen en het zoonschap van de Heere Jezus, Paulus heel bewust altijd verschillende woorden gebruikt als hij het heeft over Christus de Zoon en over Gods kinderen als kinderen van God, dan gaat het over twee heel verschillende woorden, ook in de oorspronkelijke tekst. En daarmee duidt hij aan, zowel Gods kinderen als de Heere Jezus Christus mogen God hun vader noemen. Maar hij is op een heel andere wijze, een veel diepere manier de vader van de zoon dan hij het is van de kinderen van God. Nou, u zegt, hoe zit dat dan? Waarin bestaat dan dat onderscheid? Waarin is dat zoonschap van de Heere Jezus toch zo radicaal anders dan het zoonschap van de engelen en het zoonschap van Maria en Petrus en alle oprechte kinderen van God? Wel, de belijdenis probeert dat uit te drukken met dat Bijbelse woord, dat Jezus Christus de enige geboren Zoon van God is. En gemeente, dat is een hele moeilijke uitdrukking. Enig geboren Zoon van God. Daar is in de loop van de eeuwen ook enorm veel over te doen geweest. Ik zal dat vanmorgen echt niet allemaal ophalen. Dat kan hier ook niet. Daar is de preekstoel de plaats niet voor. Maar als u maar weet dat die uitdrukking enig geboren Zoon een hele diepe uitdrukking is, waarvan gezegd moet worden, zwaar om te verstaan. Die uitdrukking enig geboren, die u bijvoorbeeld in het Johannesevangelie herhaaldelijk vindt, betekent, of verwijst niet naar de geboorte van de Heere Jezus hier op aarde. Dat hij geboren werd en gelegd werd in de kribbe, u weet wel, het kerstevangelie. Daar verwijst die naam enig geboren niet naar. Nee, die naam enig geboren zoon van God verwijst helemaal terug naar de eeuwigheid. Voordat de wereld bestond en voordat de tijd er was. Toen is de Heere Jezus Christus voortgekomen uit de Vader. Geboren uit de Vader. U begrijpt, dat is beeldspraak. Menselijke beeldspraak. Beeldspraak die de Bijbel gebruikt en die ook is overgenomen in de geloofsbelijdenis van Nicea, een van de oudste belijdenissen van de christelijke kerk, waar staat dat Christus de Zoon uit God geboren is voor alle eeuwen. Dus enig geboren betekent in de eeuwigheid heeft iets wonderlijks, iets onuitsprekelijks plaatsgevonden. Christus is voortgekomen uit de Vader. En dan is dat zo gebeurd dat Christus in eeuwigheid bestaat. Dus niet zo dat er eerst alleen maar de Vader was. En toen na een hele periode is uit de Vader Christus geboren. Nee, beide zijn ze van eeuwigheid. En toch is Christus uit de Vader voortgekomen. U begrijpt, als je dat probeert met je kleine menselijke verstand te bevatten, dan duizelt het je. En het is genoeg om te weten dat wat er precies gebeurd is voor ons mensen verhuld blijft. Maar wel dat in de eeuwigheid Christus van eeuwigheid uit de Vader is voortgekomen. En die gedachte die je met die moeilijke uitdrukkingen moet omschrijven, betekent voor de praktijk van het geestelijke leven en voor ons hier vanmorgen in de kerk dit, dat Christus dus van eeuwigheid af de Zoon van God is. Daar komt het uiteindelijk op neer. Hij is de eeuwige en natuurlijke Zoon van God. Hij kan God met het volste recht, met goddelijk recht, zijn Vader noemen. En hij is de Zoon van eeuwigheid. Kijk, en dan moeten we even aanstippen dat juist dat Christus al van eeuwigheid de Zoon van God was. Dat hij eer dat de wereld was, de heerlijke Zoon van God was. De lieve Zoon van God was, bij de Vader. Die gedachte, gemeente, wordt vandaag op alle mogelijke manieren ontkend. U weet misschien dat een van de dingen, wanneer het gaat over de Heere Jezus Christus, die vandaag misschien wel het meest op losse schroeven staat, is het eeuwige zoonschap van de Heere Jezus Christus. In onze eeuw hebben we in de theologie een hele wending gekregen, waarin alle nadruk gelegd wordt op het mens zijn van de Heere Jezus. En we haasten ons om te zeggen, natuurlijk is hij ook waarachtig mens geworden. Maar als je zoveel nadruk gaat leggen op Jezus Christus als de ware mens, dan kun je zijn eeuwige godheid gemakkelijk tussen haakjes gaan zetten. En dat is het wat gebeurt. En in allerlei moderne kringen en in allerlei moderne bewegingen wordt heel veel gesproken over Jezus als de ware mens. En Jezus als de lijdende mens. En Jezus als de partner. En Jezus die met ons meetrekt. En Jezus die ons helpen wil. Enzovoort, enzovoort. Maar meestal ligt achter dat soort uitdrukkingen een vrij scherpe ontkenning dat hij de eeuwige, machtige, heilige Zoon van God is. Ik herinner het nog goed dat in het begin van de jaren 70, ik studeerde zelf nog, hier in Nederland er een storm van verontwaardiging losbrak, eigenlijk onder de behoudende christenen, onder de gereformeerde gezindten met name, toen nu wijlen professor Berkhof, hij is eind vorig jaar overleden, in een artikel van 9 bladzijden liet zien dat het volgens hem onmogelijk was dat Jezus van eeuwigheid God was. En hij heeft dat later in zijn boeken ook uitgedragen. Toen nog een golf van protest. Er is wat over geschreven in de kranten en in de bladen. En nu sijpelt het door tot in onze eigen kringen toe, heel subtiel soms. Maar als dat zo is, dat Jezus niet de eeuwige Zoon van God is, gemeente, dan kan er niemand ooit een kind van God worden. Want dat is de diepe achtergrond van dit moeilijke stukje uit de Heidelberger Catechismus. De Bijbel en de belijdenis spreekt hierin voluit de Bijbel na, laat zien dat dat eeuwige zoonschap van de Heere Jezus, dat hij van eeuwigheid de Zoon van God is, alles te maken heeft met het feit dat arme zondaren, verloren mensenkinderen, tot kinderen aangenomen kunnen worden in het huisgezin van God. En daarom dienen we de wacht te betrekken bij dat leerstuk dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is. Omdat het heil van zondaren daarmee staat of valt. Want als Jezus niet de eeuwige Zoon van God is, maar net als anderen hier op aarde, later tot kind is aangenomen, zoals sommigen dan beweren, omdat hij zo gehoorzaam geweest is, omdat hij zo bitter geleden heeft en trouw vasthield aan zijn God, heeft God hem bij de opstanding tot zoon gemaakt. Zo wordt gezegd. Als dat zo was, dan zou hij niet bij machte zijn om anderen tot zonen Gods te maken. Hij is de eeuwige Zoon van God. Ja, dat leest u op allerlei plaatsen in de Bijbel. Denk alleen maar aan het begin van het Johannesevangelie. Waar het gaat over het woord. En het woord, dat is de Heere Jezus Christus zelf. Hij is bij God. In den beginnen, zo lezen we. En door hem zijn alle dingen gemaakt. En zonder Christus, de Zoon van God, is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan gaat Johannes verder en begint nader te vertellen wie die Zoon van God, die eeuwig bij God is, nu eigenlijk is. Dat is de enige geborene die in de boezem, in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Dat is de eeuwige zoon die ons daarvoor gesteld wordt. Of leest u Hebreeën 1 nog maar eens aandachtig door. Dat zijn hoofdstukken waarin het duidelijk wordt dat Jezus Christus van eeuwigheid de zoon van God is. En dat het een onbijbelse leer is om te zeggen dat hij niet van eeuwigheid de zoon van God geweest zou zijn. Maar als we dan nog één lijn uit al deze gegevens doortrekken, dan is het punt wat voor ons van grote betekenis is dit. Dat die eeuwige zoon van God, die van eeuwigheid in de schoot des vaders was, mens geworden is. En hier op aarde heeft laten zien dat hij de eeuwige zoon van God is. En hoe heeft hij laten zien dat hij de eeuwige zoon van God is? Wel door hier op aarde, dwars door het lijden en door het sterven heen, altijd zichtbaar te maken en duidelijk te maken dat hij de Vader lief had. En dat hij de wil van de Vader onvoorwaardelijk gehoorzaamde. In Hebreeën 5 staat een diepe tekst, dat hij die de zoon was, door gehoorzaamheid volmaakt is geworden. Door gehoorzaamheid volmaakt is geworden in zijn lijden. Zo wordt het eigenlijk, als ik het in mijn eigen woorden mag omschrijven, in die tekst gezegd. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus Christus in zijn gehoorzaamheid aan de Vader volmaakt heeft laten zien dat hij de zoon is. En als u dat legt naast het lijdensevangelie, dan liggen daar een aantal ontroerende trekken in. Als de Heere Jezus kort voor de gang naar Gethsemane in het hoge priesterlijke gebed het zegt: Vader, verheerlijk uw zoon. En als zij in Gethsemane worstelt: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze lijdensbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan bewijst de Heere Jezus Christus, zowel in het hoge priesterlijke gebed als in zijn worsteling in Gethsemane, dat hij de enige geboren zoon is, want hij is gehoorzaam aan de Vader. En hij heeft de Vader lief. Gemeente, als we dat bij al die gedachten betrekken, dat Jezus Christus van eeuwigheid de Zoon is, en dat hij dat dus ook bewezen heeft tijdens zijn aardse leven in zijn liefde en in zijn gehoorzaamheid aan de Vader, dan zit daar tegelijkertijd een geweldige prediking in voor u en voor jullie jongelui en voor mij. Want als God Vader is, en dat is God, en Jezus de Zoon is, dan bewijst Jezus Christus zijn zoonschap en zijn kindschap in liefde tot God en in gehoorzaamheid aan God. Een liefde zo volmaakt dat hij niet in het minst tegen zijn Vader en de wil van zijn Vader in wilde gaan. En dat brengt ons tegelijkertijd bij die vraag die je ergens in het Oude Testament leest in de profetie van Maleachi. Er waren mensen onder de Joden die God hun vader noemden. En dan zegt God, hij klaagt. Hij zegt: als ik dan een vader ben, waar is mijn eer? U kunt mij wel uw vader noemen, maar leeft u als kind? Een vader moet geëerd worden. Een vader wordt lief gehad. Een vader wordt gehoorzaamd. Waar, volk van de Joden, is dan mijn eer? En is dan die liefde? En is dan die gehoorzaamheid? Kijk, en dan zijn we meteen met deze diepe geheimenissen over het zoonschap van de Heere Jezus bij onszelf terechtgekomen. Want Jezus Christus als de gehoorzame zoon tot in de dood toe is ook een spiegel voor ons, gemeente. Hoe staat het met onze gehoorzaamheid met ons eren van God, met onze liefde tot God. Ben ik een vader, waar is mijn eer? Ja, dan moeten we het maar heel eerlijk zeggen vanmorgen. Dan zijn wij van nature geen zonen. Van nature eren wij de Vader niet en hebben we de Vader niet lief. En gehoorzamen we de Vader niet. Dat heeft de Heere Jezus heel scherp, vlijmscherp aan de Joden gezegd. Toen ze een keer zich erop voorstonden dat ze kinderen van Abraham waren. En dat ze ten diepste toch ook wel kinderen van God waren, want ze deden dit en ze deden dat en ze lieten dat na. En ze volgden alle inzettingen van de ouden die in de wet van de Heere stonden. En in alle wetten en inzettingen die de fariseeën nog eens bij de wet gemaakt hadden. Zij waren toch wel de kinderen van Abraham en dus de kinderen van God. En dan zegt de Heere Jezus, als je kinderen van Abraham was, dan zou je de werken van Abraham doen. En als je kinderen van God was, dan zou je de dingen doen die God van je eist. Maar nu blijkt uit je daden, uit je leven, uit je hart, gij zijt uit uw vader de duivel. Want gij doet zijn werken. Voelt u, de Heere Jezus zegt daar vlijmscherp. Net zoals kinderen op hun natuurlijke ouders lijken, zo lijken jullie op je geestelijke vader. Je lijkt op de duivel. Hem ben je door de zonde toegevallen. Nou, dat zou vandaag een dominee eens moeten zeggen. In de gemeente. In de verbondsgemeente. Want dat waren allemaal verbondskinderen. Die Joden tegen wie de Heere Jezus sprak. En hij zegt, jullie zijn kinderen van de duivel. Nou, dan zou het bezwaarschriften regenen op de klasses. Dit deugt niet. Die man is veel te scherp. Maar de Heere Jezus zei het, omdat hij de harten kende. En ook kennen wij alle harten niet. Wij zijn geen profeet en zeker niet de Heere Jezus Christus, maar wij moeten wel het woord van de Heere Jezus Christus, zoals het er staat, verkondigen en vertolken en het recht doen. En dan moeten we het op grond van de Bijbel zeggen, wanneer wij nog onbekeerd zijn. Wanneer u nog voor eigen rekening leeft, ja, dan bent u in die zin zoals de Heere Jezus dat bedoelde, nog een kind van de overste der leugenen, van de duivel zelf. Dat zou toch eigenlijk zo zwaar op ons hart moeten gaan wegen, dat we daar geen rust mee konden vinden. En een van de ergste dingen, gemeente, is dit. Ook in de degelijkste gemeente, ook aan de hooggeroemde rechterflank van de gereformeerde gezinde. Dat we dit soort dingen over het algemeen nog wel instemmend aanvaarden. Maar we leven gewoon door. We leven gewoon door. Onbekeerd. Ja, we zijn er nog wel eens een beetje bezorgd over als er huisbezoek komt, maar dat is ook maar één keer in de zoveel tijd. Maar we leven gewoon, noem ik uw naam? Want vergeet u het niet, ook degelijke rechtzinnige godsdienstigheid kan een soort fort worden. Waarachter we alle indrukken laten wegdwarrelen. We leven gewoon door. Onder de scherpste prediking en onder de meest lokkende prediking. En dat is een van de ergste dingen die kan gebeuren. Als je toch buiten het koninkrijk staat. Als je toch onder het vonnis van de Heere Jezus valt. Gij zijt uit uw vader de duivelen. En als je dan gewoon doorleeft, misschien al wel 60 jaar, zou dat geen oneer zijn voor de grote koning? Zou dat niet ontzaglijk een slag in zijn heilige gezicht zijn? En wordt het dan niet dringend nodig dat we onze knieën buigen en niet meer voor de vorm bidden, omdat we dat altijd gewend zijn, Heere, bekeer me. Maar is oprecht gaan zoeken. O God, wil u mijn leven veranderen? Breek mijn harde hart, neig het en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Want denk erom, gemeente, wanneer wij voor eigen rekening leven en geen kind van God zijn, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En daar vloeit uit voort natuurlijk dat het dus niet zo is dat je een kind van God wordt, ja, alleen maar door wat religieus te leven. Of alleen maar doordat je lid bent van een kerk. Of alleen maar omdat de mensen van je zeggen, ja, die is ook heel serieus met zijn geloof bezig. Dat is niet genoeg. Een kind van God word je door het genadewerk van God. Onze catechismus zegt, tot kind van God word je aangenomen. Dat betekent, je bent het niet. Maar er gebeurt iets in je leven, zodat je tot kind van God geadopteerd wordt, aangenomen. Want dat is het woord in de oorspronkelijke tekst van onze Heidelberger. Door adoptie, aangenomen tot kind. En als we nagaan in de Bijbel wat dat allemaal wil zeggen, kijk, dan is het dit. Dat iemand die van nature geen kind van God is, en dat geldt van ons allen. Alle kinderen van Adam, wij en onze kinderen zijn van nature geen kinderen van God. Maar dat God zulke kinderen tot zijn kinderen aanneemt, hoe gebeurt dat? Wel, zegt iemand, dat gebeurt doordat je de Heere Jezus aanneemt. Ja, dat staat in de Bijbel. Maar dan moet je het wel in zijn verband zien. Als ik in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie, in het 12e en in het 13e vers daarover lees, dan staat het er zo. Doch zovelen als hem aangenomen hebben, Christus aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. De welke niet uit den bloede, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En als u die tekst dan wat op u laat inwerken, dan staat er dit. Dat het Johannes-evangelie ons laat weten dat er mensen zijn die Christus verwerpen, maar ook mensen zijn die Christus aannemen. En wie nu Christus aangenomen heeft, die heeft God macht of bevoegdheid gegeven om een kind van God te worden. En dan staat er als verklaring bij, die zijn niet uit het bloed, niet uit de wil des mans, maar uit God geboren. Dat wil zeggen, die zijn door wedergeboorte ingelijfd in de familie van God. Ze stonden er buiten. Ze waren kinderen des torens. Maar ze zijn wederom geboren, opnieuw geboren. En door de wedergeboorte hebben ze Christus aangenomen en omhelst. En zijn ze kind van God geworden. Dat is de lijn die de Bijbel tekent. Wat is dus het beslissende punt in die tekst? Dat is die uit God geboren zijn. Je wordt een kind van God door wedergeboorte en bekering, door het geloof. Dat zijn de dingen die nodig zijn. En vandaar, als u vraagt, hoe word je nou een kind van God? Hoe verandert dat nou in je leven? Dan heb je die grote Bijbelse woorden nodig om dat uit te leggen. En dan heb je de zaken van die woorden nodig in je hart. Dan is het noodzakelijk, mijn jongen of meisje in de kerk, ouderen, dat wij wedergeboren worden, dat wij tot bekering komen. En vandaar dat een geweldig aspect van de prediking van het evangelie, van Johannes de Doper, van de Heere Jezus, van de apostelen, altijd geweest is, bekeert u, laat u met God verzoenen. Want die apostelen die zien zo graag, Ja, ik mag het zo zeggen. De Heere God ziet het zo graag dat zondaren tot hem komen. Opdat zij in de weg van bekering, wedergeboorte en geloof zijn kinderen zouden worden. En wat die weg van de wedergeboorte en de bekering is. Ach, het is u al zo vaak uitgelegd. Ik kan er vanmorgen niet te veel van zeggen, omdat ik anders de dingen die hier toch nog ter sprake moeten komen, zou moeten overslaan. Laat ik het met 2 of 3 woorden zeggen. Dat betekent dat we zondaar voor God worden. Dat we eerlijk voor God worden. Dat we gaan leren dat we voor God geen rechten hebben. Dat we aangewezen zijn op het wonder van genade. En dat we als bedelaars leren kloppen aan de deur van God, smekend om genade. Pleitend op zijn eigen toezegging, Heere, ontferm u over mij. En dan wil de Heere uit genade zo'n arme zondaar die het niet waard is. Die met de verloren zoon moet zeggen, Heere, ik ben niet waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Tot zijn kinderen aannemen. Ja, zegt iemand, maar weet iemand die wedergeboren is dat nu direct? Of wanneer de Heer in ons leven gaat werken, dan is het doorgaans zo dat zulke mensen dat niet direct weten. Je leert toch, wanneer de Heer door zijn geest en door zijn woord in je hart gaat werken, dat je er buiten staat. Dat je geen kind van God bent. Ik ben niet waard vanwege mijn zonde en mijn ongeloof en mijn weerbarstigheid en mijn eigenzinnigheid om uw kind, om uw zoon te heten. Je staat er buiten. En het is het werk van de Heilige Geest, de trooster, om mensen die er buiten staan, door het woord te leren dat ze toch kind van God zijn. En meestal, ja, meestal heeft de Heilige Geest daar heel veel moeite voor nodig, laat ik het zomaar zeggen. Ik weet dat die uitdrukking verkeerd gebruikt kan worden, maar ik hoop dat u hem welwillend verstaat. De Heilige Geest moet heel wat weerstanden overwinnen. Dat is misschien duidelijker gezegd. En daarom heeft de Heilige Geest soms ook nogal wat tijd nodig om die zondaar te overreden en te overtuigen. En vandaar dat het nogal eens gebeurt dat mensen tot bekering komen en aanvankelijk misschien heel veel twijfels hebben. Twijfels die je bijvoorbeeld in een bekend gedicht, het is een Engelse hymn geworden, van die bekeerde slavenkapitein John Newton uit het begin van de 18e eeuw terugvindt. John Newton, de man die een wild leven geleid heeft in zijn jonge jaren, krachtig tot God bekeerd is en een kostbaar instrument in Gods handen geweest is en die vele, vele gedichten geschreven heeft en ook liederen gemaakt heeft. Een van zijn bekendste liederen is het lied "It is a point I long to know". In het Nederlands vertaald, een beetje gebrekkig in het Nederlands vertaald. Het is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Dat is de taal van een man die worstelt met de vraag: ben ik een kind van God? En hij wist dat uit zijn eigen leven, John Newton. En hij wist het ook uit het leven van zijn bijzondere vriend, de grote Engelse dichter William Cowper. Die door diepe worstelingen heen ook tot diezelfde overtuiging kwam. En toch mag ik het weten. Ik ben een kind des Heren. Maar er zijn momenten geweest dat die vraag brandde in hun harten niet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? En die vraag kom je toch tegen bij mensen wanneer je zoekt. naar hoe het er geestelijk bij staat. En ze leven niet onverschillig meer door. En er zijn van die dingen in hun leven gebeurd die ze niet durven te ontkennen. En toch, de dingen zijn niet opgelost, er blijven nog zoveel vragen over. Misschien kent u het ook wel in uw eigen leven. Misschien bent u zo vanmorgen wel naar de kerk gekomen met die vraag. Ja, ik mag niet ontkennen dat de Heere tot mij gesproken heeft. Dat het woord zijn kracht heeft gedaan toen, maar nu is het zo ver weg. En nu die vraag, John Newton heeft het helemaal goed gezegd. Mag ik met recht een kind des Heeren heten? Ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Waar moet je het dan zoeken als die vraag je bezet? Als je met twijfels omringd bent. En als van binnen misschien die fluisterstem van de boze klinkt en zegt. Ach, je hebt toch geen heil bij God. Zoek maar niet maar, want je bedriegt je toch. Kijk, als dat zo leeft, dat u niet ontkennen mag. Dat u met uw zonden en schuld als een arme voor God hebt leren buigen. En dat het woord van het evangelie zijn kracht ging doen in uw leven. Dat u op het woord van de Heere hebt leren hopen. En toch de dingen zo nevelig blijven. En er zoveel twijfels blijven. Weet u, dan moet u met die vragen niet naar wat vroeger wel het werkhuis genoemd werd gaan. U kent die uitdrukking, het werkhuis. Dat betekent dat je probeert door je eigen goede werken en je eigen goede daden zekerheid te krijgen of vastigheid te krijgen. Als ik maar anders leefde, als ik maar beter leefde, als ik maar meer kon bidden, als ik maar gevoeliger gesteld zou zijn, dan zou het wel anders zijn in mijn leven. Natuurlijk is het goed, gemeente, om bij het woord van God te leven. Natuurlijk is het goed om tegen de zonde te strijden, maar het luistert hier nauw. Probeert u niet van uw strijd tegen de zonde en van het werken om wat beter te worden, uw grond te maken, want u haalt alleen maar innerlijke duisternis over u heen. Het is niet door het offer wat u brengt, niet door de dingen die u presteert, dat u meer zekerheid kunt ontvangen. Die weg wordt in de Bijbel afgesneden en afgesloten. Wat is nodig? Hoe leer je meer vastigheid vinden dat je een kind des Heren bent? Wel, het antwoord ligt onder andere in Romeinen 8, leest u het thuis nog maar eens na, leest u het ook biddend na. Deze geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. God geeft die vastigheid door zijn Heilige Geest. En u weet dat de Heilige Geest altijd gebruik maakt van het woord, van de prediking van dat woord, soms van een enkele tekst die u leest, soms van de uitleg die u lezen mag bij een goede geestelijke schrijver, een gids, een leidsman. God wil door zijn geest werken. Door de geest en door het woord. En dan staat er deze geest getuigd met onze geest. En als u de woorden dan leest zoals ze daardoor de apostel bedoeld worden, dan ligt daar deze gedachte achter dat die Heilige Geest de harten van Gods kinderen gaat overtuigen. Onze geest, die geest van zo'n twijfelend kind van God, van zo'n twijfelende zoekende die zoveel vragen heeft. Die geest die wordt door de Heilige Geest overtuigd en ervoor ingewonnen. Dat hij een kind des Heren is. En dan gaat die Heilige Geest alle twijfels overwinnen. En de vragen van het hart oplossen. En de genade van God die in Christus is naderbij brengen. En houdt u het vast altijd door het woord. Dan gaat het woord spreken. En dan worden vanuit het woord al die vragen, al die zonden, al dat ongeloof, heel die strijd opgelost. En ik heb het eigenlijk al aangestipt, maar ik wil het met alle duidelijkheid toch nog een keer zeggen. Weet u hoe de Heilige Geest dat dan bij voorkeur doet? Door vanuit het woord steeds meer licht te laten schijnen op de Heere Jezus Christus. En die Heere Jezus Christus, die enige geboren Zoon van God, in al zijn middelaarschoonheid, in al de majesteit van zijn werk en van wie hij is, te laten schitteren en te laten schijnen. En daarom, als u nou zoekt, zoals dat stond in die regels van Newton, ben ik zijn eigendom of ach, ben ik het niet? Weet u wat u nodig hebt? De Heilige Geest, ja. Maar u mag het ook zo zeggen: Heere, geef me meer kennis van Christus. Geef me meer kennis van Christus. Wil door uw geest mij onderwijzen en me meer en meer laten zien wie Hij is. Want wat meer u door het geloof van Hem gaat zien, wat meer u door het geloof Hem mag kennen, wat meer u afgebracht wordt van uzelf en van uw eigen werken, en wat meer u hem over mag houden, en hoe meer u op hem mag zien, en zijn middelaarswerk mag bewonderen, en mag omhelzen door het geloof, hoe meer ook de vrede en de zekerheid vloeit in het hart. Ik ben niet meer van mezelf, maar voor rekening van een ander. Iets daarvan begint zichtbaar te worden in deze geschiedenis zoals die gelezen is, over Maria Magdalena en over Thomas. U weet het, Thomas die zat diep in de put. Thomas was alle hoop kwijt. Thomas kon niets meer geloven. En hij zegt, en ik geloof niet dat de Heere Jezus werkelijk opgestaan is uit de dood, tenzij ik mijn handen leg in zijn zijde en zie de tekenen in zijn voeten en in zijn handen. En toen kwam de Heere Jezus. En toen zag Thomas de Heere Jezus. En toen klom hij door genade, door de blik op de Heere Jezus en door de verlichting van de Heilige Geest, klom hij boven die nevels uit en boven die diepe nacht waarin hij verzonken lag uit. En hij zegt het, mijn Heere en mijn God. Daar krijgt Thomas licht. En hij ziet de zaligheid buiten zichzelf. In Christus Jezus. En waar je nu buiten jezelf mag blikken door het geloof. In Christus Jezus. Daar wordt je hart door de Heilige Geest overreed. En dan gaat die geest getuigen in het hart. En dan heeft ons hart misschien allerlei bezwaren. Ja, heren, maar dit dan. Ja, heren, maar dat dan. Maar dan overreed de Heilige Geest onze geest. En dan wordt het een harmonie. Dan getuigt de geest met onze geest. Samen. Dan zegt de geest het. En het hart zegt het in verwondering na, toch van de Heere. En als je dat mag weten, gemeente, al is het misschien van verre en door de nevels heen, maar toch iets van mag verstaan, dan is dat zo'n onbegrijpelijk wonder. Want die kinderen van God niet, die delen in al de schatten van die oudste broeder, die Zoon van God, Jezus Christus. Aan wat hij verdiend heeft, aan wat hij betaald heeft. Ze delen in de erfenis die hij verworven heeft. Ze zijn slechts aangenomen kinderen. Maar ze mogen delen in alle heilsgoederen en schatten die hij door zijn lijden en sterven heeft aangebracht. Hij is gestorven aan het vloekhout. Hij heeft zijn leven gegeven. Opdat nu zulke mensen, verloren zondaren, verloren zonen en dochteren, kinderen des toorns, kinderen des Satans van nature, zouden delen in het volle heil wat in Christus te vinden is. De ene vraag die overblijft is natuurlijk, mogen we daar iets van kennen? Oh, wanneer we buiten staan, laten we naar zoeken. En wanneer we van verre staan, laat het ons vanuit het woord van vanmorgen aangespoord mogen zijn om naar die vastigheid te staan. En wanneer we iets van die zekerheid mogen bezitten. Hij is mijn Heere en mijn God. Erken er de genade van de Heere voor. Want het komt uiteindelijk voort uit zijn liefde en uit zijn genade. Want geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, wij zeggen uw grote en heilige naam dank dat we uw woord mochten horen. Een woord waarin een heel ernstige boodschap tot ons kwam. Zeker wanneer we het uit ons eigen leven moeten zeggen dat we hier nog buiten staan. Maar een woord ook waarin we aangevuurd werden om dat te zoeken wat eeuwigheidswaarde heeft. Geef dat we zo ook dat grote heil mogen zoeken. En wil u van verre staande heren en twijfelende en ontmoedigden, en die zijn er ook onder ons, genadig door uw geest en door uw woord bezoeken. En wil u het hun laten zien dat, hoe arm ze ook zijn in zichzelf, dat er nu een zaligmaker is, heil te vinden is buiten hen, in hen. En dat daar schatten liggen, ja, die te groot zijn om te beschrijven, die te vol zijn om uit te putten, dat alles daar te vinden is. Heere, wil zo uw woord zegenen. Ga met ons deze dag. Zegen deze middag ons allen, bijzonder de kinderen van de zondagsschool en allen die hun onderwijs geven. En breng ons vanavond weer hier samen. We vragen dat in de vergeving van onze zonden. En dat enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 116, vers 9 is onze slotzang. O Heere, ik ben, o ja, ik ben uw knecht. 116, het negende vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.